VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Jos Palm en Matthijs Deen.
Welkom terug bij OVT. Zometeen praten we met Ruben Verwaal over de herwaardering van lichaamssappen in de medische professie in de 18e eeuw. U weet wel, een variant van de oude theorie dat onze gezondheid samenhangt met de verhouding tussen bloed, zwarte, gele gal en slijm. Dat was toch afgeschaft in de 17e eeuw? Nou niet dus. In het spoor terug, het verhaal van de slag bij Vlaardingen, 1000 jaar geleden gestreden. Gewonnen door zekere Dirk, graaf van Holland. Maar we beginnen met boerenkaas. Gezichtsbedekkende kleding dragen in onderwijs en zorginstellingen, overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer is vanaf deze week bij de wet verboden. Dus geen bivakmuts meer bij het bezoek aan de dokter, geen integraal helm op tijdens de gymles en vooral geen burka in de tram. Want daar komt het verbod dat deze week door de Eerste Kamer werd goedgekeurd toch op neer op een burka-verbod. Waar komt de burka vandaan en waarom wordt die gedragen? De gast is Petra Seppestein, hoogleraar Arabisch en directeur van het Leids Universitair Centrum voor de Studie van Islam en Samenleving. Welkom, Petra.
Goedemorgen.
Ja,
goedemorgen.
Peter, voor je verder gaat, want ik vermoed dat we dat gaan overslaan. Burka, heel even voor de duidelijkheid, wat is het weer precies? Hoe ziet dat eruit?
Ja, de burka is wat we vooral uit Afghanistan kennen. Dat is een jurk waar inderdaad ook een stof over het hoofd gaat en waar voor het gezicht een soort gaasje zit. En dat is eigenlijk, ja, vooral dus in Afghanistan en Centraal-Azië wordt dat gedragen. Ja.
Het ziet er een beetje uit als een biechthokje.
Een biechthokje, ja. En dan heb je nog een ding waar geen gaasje voor het hoofd zit, maar waar we spreken een soort brievenbusgaatje zit. Valt dit er ook onder?
Ja, zeker. Dat is de niqab. Want ze zeggen ook in het staat dat dat het gaat om inderdaad kleding die of het hele gezicht bedekt, de ogen helemaal bedekt, of waar alleen de ogen nog zichtbaar zijn. En dan heb je het inderdaad over de niqab, wordt dat dan genoemd. En dat is waar inderdaad alleen de ogen nog zichtbaar zijn. Maar dat, ja, de niqab die kan ook een beetje naar beneden gaan. Dus die kan ook tot de neus gaan, tot onder de neus. Vlak onder je mond. Ja. En dan is er nog een derde, zou ik nog zeggen. Dat is, ja, dat noemen ze wel bushia, maar dat is vooral waarom het belangrijk is. Dat is eigenlijk ook weer iets wat helemaal over je gezicht gaat, maar niet met zo'n gaasje, maar gewoon een doorzichtige stof. Dus dan kan je wel naar buiten kijken, maar niet naar binnen.
Nou ja.
Maar dan ben je ook helemaal verdwenen. Zie je geen oog meer.
Die drie gezichtsbedekkende kleding. Wat is ouder, de burka of de islam?
Nou, die hoofdbedekkende, gezichtsbedekkende kleding is zeker ouder dan de islam.
Oh,
om het dus kort te zeggen.
Hoe lang draagt men al? Zullen we gewoon burka zeggen? Want anders moeten we.
Zijn burka de hele tijd al die drie, ja, prima.
Hoe lang draagt men al burka's?
Nou, het is altijd moeilijk om te zeggen precies wanneer. Maar het is zeker duidelijk dat dit, ja, zoals gezegd, kleding van verschillende soorten die gedeeltelijk het gezicht, het hoofd, de haren in ieder geval bedekken, dat we die overal, wat nu de islamitische wereld wel tegenkwamen, maar ook natuurlijk daarbuiten, rond het hele Mediterrane gebied, in verschillende vormen. Maar om zeker dus ook in de, om maar dan direct voor de islam te gaan, Romeinse, Persische tijd, hoeveel verder er terug gaat, ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk, want je bent aangewezen op afbeeldingen of beschrijvingen zijn er niet zoveel, want meestal natuurlijk de dingen die alledaags zijn, die gewoon zijn, die worden niet precies beschreven. Dus daar hoor je dan minder over. Maar het is zeker dat het gebruikelijk was in die regio, lang voordat de islam er.
Ja. Die regio heb je, wat bedoel je dan?
Nou, zoals gezegd, waarvan je nu kunt zeggen waar de islam, dus van Noord-Afrika. Ja, ook zoals ik al zei, ook aan de, wat nu de Europese kant van het Mediterrane gebied is, dus waar het Romeinse Rijk was.
Oh ja, okay.
Maar tot in Centraal-Azië en wat nu Iran is, zeg maar de Persische wereld, was het ook gebruikelijk, ook op het Arabisch Schiereiland.
Ja. Maar laten we ook even toch stilstaan bij, want daar lijkt het nu toch vooral naartoe te verwijzen, dat het ook door de islam gelegitimeerd wordt en min of meer verplicht wordt. Waar vind je dat? Het slaat laten we zeggen, het boerka-verplichting, of misschien is het wel geen verplichting, de boerka-regel. Waar vind je dat in de islam? Staat dat in de Koran? Staat dat in de commentaren? Waar vinden we dat?
Nou, dat is natuurlijk, dat is inderdaad de grote vraag. Mensen verwijzen, juristen en vrouwen die dit dragen, of mannen die het voorstaan of er tegenstaan, die beroepen zich inderdaad allemaal op versen in de Koran. Maar in de Koran zijn twee versen waar dan naar verwezen wordt. Nou, ik kan het even noemen, 33:59 en 24:31. Dat zegt verder niet zoveel, maar dan kan de luisteraar het op gaan zoeken. Ja. Nou, maar daar staan eigenlijk niet specifieke dingen in over hoofdbedekking. In het ene vers staat dat vrouwen hun sieraden, hun kostbaarheden moeten bedekken. Of moeten beschermen, liever gezegd. Moeten beschermen. En er staat er nog bij, behalve wat normaliter zichtbaar is. Dus nou, daar begin je al. Wat is normaliter zichtbaar? Dan kom je meteen bij die gewoontes. Wat is gewoon in een bepaalde omgeving? En om hun doeken over hun borst te trekken. Nou, dat is ook natuurlijk, gaat niet over hoofd, gaat niet over gezicht. In het andere vers wordt dan ook gesproken over dat, met een ander woord voor doeken, wat dan ook weer op verschillende manieren vertaald wordt, dat ze de doeken over hun borst moeten trekken. Nou, dat is eigenlijk het enige wat we hebben. En dan begint de interpretatie inderdaad.
Ja. Is het... heb jij enig idee hoe van die... van die versen, hoe die interpretatie uiteindelijk gekomen is tot die gezichtsbedekkende kleding? Moet je daaruit concluderen dat het in feite toch eerder een culturele manier van kleden is dan een door de islam geïnspireerde manier van kleden?
Ja, ik denk dat dat precies de interpretatie is die je eraan moet geven. Daarom is dat ook zo belangrijk om te constateren dat er dus in bepaalde gebieden en nog steeds in bepaalde gebieden in de islamitische wereld verschillende vormen van gezichtsbedekkende en hoofdbedekkende kleding gebruikelijk is en gedragen wordt, maar die wel heel ver uiteenlopen, zoals ik al zei. Mm-hmm. En soms dus inderdaad een deel van het gezicht, soms een heel doekje eroverheen. Maar dat die gewoontes die in een bepaald gebied onder een bepaalde bevolking gebruikelijk waren, dat die op een gegeven moment, omdat zo'n gebied, zo'n bevolking, juristen die daar woonden, dominant werden, opgelegd wordt aan een groter gebied of overgenomen wordt. Het hoeft natuurlijk niet, als iets een bepaalde autoriteit heeft, hoeft het niet alleen maar door dwang, maar kan het ook meer aantrekkelijk worden, want het is een grote geleerde die dat zegt of zo. Of het is een gewoonte van een bevolking waar die dominant is, of wel politiek dominant is, dat ze het echt gaan opleggen, of dominant cultureel gezien. En dan verspreidt zo'n gebruik zich verder. En dan wordt het dus wel degelijk, dat zie je nu ook, worden deze versen, een bepaalde interpretatie aan deze versen wordt dan gebruikt om dat verder te onderbouwen.
Ja, maar die worden dus erbij gehaald eigenlijk.
Ja, dus, ja. Het is inderdaad een cultureel of een historische gewoonte die dan verder verspreiding krijgt om andere redenen, maar waar dan een religieuze onderbouwing aan gegeven wordt.
Even tot slot, de boerkadragers in ons land, zeer zeldzaam. Een paar honderd vrouwen.
Ja. En veel bekeerlingen, bekeerde vrouwen vooral.
Ja, maar het punt is dat je kan dus niet zien wie dat zijn, maar weet u wel wie dat zijn?
Nou, ik heb wel eens een student in de klas gehad met een boerka. Die moesten dus toen ook al, want toen binnen de universiteit Leiden, ja, was het al verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. En die moesten dan dus openklappen tijdens de colleges. En toen kwam er een blauwoogig bleek gezichtje onder vandaan. Dus maar verder weet ik, ik ken er verder niet veel. Nee. Er zijn wel eens meer een paar studenten geweest bij ons die nu overigens geen boerka meer dragen. Maar toen, tijdens de studie wel.
En het kan best zijn dat het boerkaverbod niet zozeer ontmoedigt als wel aanmoedigt.
Dat is zeker, ja. Dat heb ik wel gehoord, dat in de islamitische gemeenschap, waar veel moslims, de meeste moslims, tegen ook deze interpretatie van, dus inderdaad deze kledingsvoorschriften niet interpreteren met de verplichting om gezichtsbedekkende kleding te dragen, dat die nu zoiets hebben van ze zijn er eigenlijk tegen, maar door die wet hebben ze zoiets van, misschien moeten we toch hier harder tegenin gaan dan we normaliter gedaan hadden, want dit is misschien stap 1 op allerlei beperkingen.
Ja.
Dus het heeft misschien wel een averechts effect, inderdaad.
Dooddoener, de tijd zal het leren. Petra Sijbestein, heel erg bedankt voor je toelichting.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, dan nu lichaamssappen, want ze zijn terug van weg geweest. Althans, in de alternatieve geneeskunde. Een mens is immers niet alleen zijn anatomie en zijn orgaan. Een mens is ook zijn sap, oftewel zijn humeur. Die sapanalyse, menen we te weten, was iets uit de oudheid, de middeleeuwen, en was afgelopen na de komst van de echte geneeskunde. Dat blijkt allemaal wat ingewikkelder te liggen. Met name in de 18e eeuw was er een herleving van de lichaamssappen.
Ja, en dat blijkt allemaal uit het zojuist verschenen proefschrift van medisch historicus Ruben Verwaal. Ruben, je bent een paar weken geleden gepromoveerd hierop. Gefeliciteerd natuurlijk. Even om het helder te krijgen. Sappen, de mens bestaat uit sappen. We hadden de middeleeuwse en sappenleer uit de oudheid. Kun je even kort samenvatten wat dat weer eens was?
Ja, de vier kardinale humeuren uit de oudheid, die komen uit de werken van Hippocrates en Galenus. En die vier humeuren die bestaan uit bloed, zwarte gal, gele gal en slijm. En het mooie van dat systeem was dat het werd gebruikt om ziektes te kunnen verklaren. En ziektes werden dan gezien als de balans. Balans tussen die vier humeuren. En als die balans weg was, dan had je de ziekte. En het mooie daarvan ook is dat die vier humeuren kwamen mooi overeen met het filosofische systeem van Aristoteles. De vier elementen van lucht, water, aarde en vuur. Ze kwamen ook overeen met de vier temperamenten, zoals die later in de middeleeuwen werden toegevoegd.
Ja, de grap is natuurlijk dat dit klinkt, als je dit bijvoorbeeld 30 jaar geleden zou hebben gezegd, die man raaskalt, zou je denken. Die is iets aan het vertellen in de tijd dat mensen raaskalden. Als je dit nu zegt, denk ik gelijk aan allerlei alternatieve geneeswijzen. En ik heb laatst mijn hond naar een alternatieve dierenarts gebracht en die begon over de misverhouding tussen vuur en aarde in de maag van mijn hond. Het is weer heel gewoon, dus eigenlijk gek genoeg.
Ja, je ziet dat geneeskundige praktijken die komen en die gaan en die zijn een paar decennia in en die zijn dan weer uit. Maar dan is het heel gevaarlijk als je het termen van de gangbare geneeskunde gebruikt en termen als alternatieve geneeswijze. Mensen die alternatieve geneeswijzen bedrijven zullen nooit zeggen dat zij alternatief zijn. Maar in de geschiedenis waar ik dan vooral naar heb gekeken, is het fascinerend om te zien hoe die lichaamssappen die werden gebruikt om ziekte beter te begrijpen in mensen. Dat lijkt te verdwijnen, maar op een nieuwe manier in de 18e eeuw weer extra hard terugkomen.
Ja, want we zeiden al in de 17e eeuw, vroege 18e eeuw begint het. Dan krijgen we meer de medische wetenschap, de begintijd van de echte medische wetenschap. En jij zegt, dat kan allemaal wel zo zijn, maar tegelijkertijd begonnen die sappen ook weer aan een nieuwe carrière. Vertel eens, gaan het om dezelfde sappen als die vier middeleeuwse gal en zo meer? Of gaat het ook om andere sappen?
Het gaat om andere sappen. Dus die vier humeuren, die was een perfect logisch systeem in de filosofie, maar niet per se praktisch toepasbaar. Want ja, wat was dan het verschil tussen zwarte gal en gele gal? Maar in de 18e eeuw hadden artsen wel degelijk vragen over, oké, hoe werkt dan bloedsomloop? Hoe werkt het transpireren, urineren, spijsvertering? Dat zijn allemaal processen in ons levende lichaam. En de vraag is, hoe werkt dat? En als je er goed over nadenkt, zijn al die processen zijn het stromen van vloeistoffen. En dus krijg je artsen zoals Herman Boerhaave en zijn opvolger Jeroen Gouw. En die gaan gewoon onderzoek doen naar urine, bloed, moedermelk, zweet, sperma. Je kan het zo gek niet verzinnen. Ze gaan gewoon heel concreet alle vloeistoffen die naar buiten komen analyseren. Onder het adagium, alles wat naar buiten komt, daarvan kunnen we leren wat er van binnen gebeurt.
Ja, en dan is, wat is dan de gedachte daarachter? Is er een gedachte achter die alles dekt? In de zin van bijvoorbeeld een gezond lichaam woont, dat scheidt goede sappen. Nee, dat scheidt slechte sappen af en houdt goede sappen binnen. Of vertel eens.
Ja, precies. Dus dat punt klopt. Dat idee van balans, dat blijft wel bestaan. Dus ook al neemt men afscheid van die vier oude humeuren, het idee dat er balans moet zijn in het lichaam blijft. Dus het gezonde lichaam. Daarvan is het niet alleen belangrijk dat je goed eet en niet alleen belangrijk dat je goed beweegt, maar ook dat er een balans is in je lichaamssappen. dat je de balans tussen inhouden en uitscheiden heet dat ook wel. En dat, dat is heel leuk om te zien. Ik heb een tentoonstelling gemaakt in Groningen in het Universiteitsmuseum. En daarin heb ik de vloeibare Venus ontworpen.
Nog een keer?
De vloeibare Venus, ja, dat is een manier om iets tentoon te stellen. Dus dan is een vrouwfiguur. En ik heb dan die dus, er komt melk uit haar borsten. Ze urineert, er wordt water gelaten, ze zweet. Alle vloeistoffen,
allemaal digitaal.
Alle vloeistoffen, ja. Nee, gewoon letterlijk komen er vloeistoffen naar buiten. En dat grijpen we aan om dus te vertellen over de geschiedenis van al onze lichaamssappen. En we hebben het vaak over, nou, we hebben het gehad over slavernij, we hebben het over politieke geschiedenis, maar ook lichaamssappen, iets heel, wat iedereen mee te maken heeft, ook dat heeft een geschiedenis.
Ja, en is het nou zo dat, meen ik in je proefschrift ook te lezen, dat in die 17e en 18e eeuw en wij niet zo nerveus werden van al die sappen, dat urine, dat daar werd anders mee omgegaan dan nu?
Ja, dat klopt. Urine, ja, daar zijn we nu nogal vies van en dat zien we als afvalwater. Maar in de 18e eeuw zie je juist dat urine juist wijd verspreid was. Ik heb voorbeelden gevonden van...
Hoe bedoel je dat urine wijd verspreid was?
Wijd verspreid als in dat het niet alleen snel up in de wc doorspoelen en weg, maar dat het dus gehanteerd werd door alles en iedereen. Dus aan de universiteit, in het laboratorium, ging Herman Boerhaave proefjes doen. Liet zijn studenten in kannetjes pissen. En even vergelijken. Is er een verschil tussen urine als ze de hele nacht bier hebben gedronken en als het gezonde urine is? Er zijn vrouwen die hadden urine gebruikt als moisturizer. Dat ze elke dag hun handen en hun gezicht gingen wassen. En dan bleven ze een hele gave huid mee houden. En we hebben natuurlijk de textielnijverheid in Tilburg en in Twente. En die hebben jaren lang de kruikenzeikers gehad, dat ze urine verzamelden om daarmee ammoniak te maken en dan het als schoonmaakmiddel te gebruiken voor de ruwe wol.
Ja, nu noem je al een paar keer en terecht waarschijnlijk de naam van Boerhaave. Nederlands, ja, wat is het eigenlijk, een alwetend medicus, dokter, filosoof. Leg even heel kort uit wat het verband is tussen die sappen en Boerhaave. Want Boerhaave is de sappenman bij oorsprong, althans in de 17e eeuw.
Dat vind ik een hele mooie benaming, Boerhaave de sappenman. hij is inderdaad de hoofdfiguur in mijn proefschrift. Want hij is de eerste die het onderzoek naar de lichaamssap echt weer op de kaart heeft gezet. En dan ook echt aan de universiteit. En hij heeft echt school gemaakt. Dus zijn vernieuwende methode van scheikunde was de manier om die sappen te kunnen analyseren. En zijn leerlingen zijn vervolgens oogleraar geworden in Utrecht, in Groningen, in Franeker, Harderwijk. En hebben echt zijn chemieleer van de sappen verspreid.
Maar is het zo dat hij dan vooral die sappen gebruikte als hulpmiddel om een diagnose te stellen?
Maar ook als om een pathologie op te tuigen. Dus er waren heel veel vragen. Waar komt een blaassteen nou vandaan? En een van de manieren om dat te onderzoeken is door de blaassteen zelf chemisch onderzoeken. En ze gingen dat vergelijken met de scheikunde van urine. En daarin zagen ze, de blaassteen heeft zijn oorsprong in urine zelf. Dus, en dan heb je een ziekteverschijnsel kunnen verklaren. Dat is pathologie.
Ja. Als je nou kijkt naar deze manier van kijken naar gezondheid, hè, naar het lichaam, hebben we het idee dat als de medische wetenschap de echte medische wetenschap wordt, dan gaat het vooral om de mens. De taak van de wetenschap is, van de gezondheidszorg is ziekten te bestrijden. Het lijkt hier niet alleen daarom te gaan, het lijkt ook te gaan met al die sappenleer om evenwicht. Is dat een belangrijke erfenis? Leg eens uit.
Dat is een hele belangrijke erfenis. En de samenkomst van lichaam en geest, die inderdaad in het verleden uit elkaar is gehaald. Maar dat zie je nu langzamerhand wel weer terugkomen. Artsen vandaag de dag die geven ook als therapie, ga bewegen, ga de tuin in. En ik ben sinds kort conservator bij het Erasmus Medisch Centrum. En hebben ze een hele nieuwe ziekenhuis gebouwd met environmental healing. Waarbij je dus als patiënt uitzicht hebt op groen, op planten, op bomen. Op de dakterras kan je je wandelen. En dat is onderdeel van de therapie om beter te worden.
Ja, dus je moet je eigen sappen ook serieus nemen. Ga eens naar de sauna. Gezondheid is niet iets wat alleen ziekte bestrijden is, maar is ook jezelf gezond houden en op je sappen letten.
Ja, dus ga lekker naar de sauna, ga lekker het uitzweten. Dat is heel belangrijk om gezond te blijven.
Als mensen jouw proefschrift willen lezen, hoe kunnen ze daar aankomen en hoe heet het?
Het heet Fluid Bodies. Ik heb het proefschrift verdedigd 2 weken geleden, maar het is nog niet als handelseditie verschenen. Daar ben ik druk mee bezig, maar zodra dat gebeurt, dan zal ik het laten weten.
Zetten wij het op de site. Hey, dank voor je komst.
Ja, Ruben Verwaal. Het spoor terug. Vlaardingen. Bekend van Haring, Levertraan, Sunlight, Chemische Fabrieken, Rudy Liebrecht en FC Vlaardingen. Daar komt dit jaar iets bij, namelijk de viering van de slag bij Vlaardingen, die precies 1000 jaar geleden plaatsvond. Een paar weken geleden konden meer dan 30.000 Vlaardingers in de stralende zon genieten van middeleeuwse strijders te voet en te paard en honderden zogenaamde re-enactors, mensen met als hobby het uitbeelden van historische gebeurtenissen, zorgden voor imposant wapengekletter. Zij speelden met honderden de slag bij Vlaardinga, de slag bij Vlaardingen na. Waar ging die slag eigenlijk over? Wat was de aanleiding? Wat was het gevolg? Luister naar een reportage van Gerard Leenders en Lars van der Bel en gemonteerd door Berry Kamer.
Vlaardingen, 29 juli 1018.
Hendrik Hoos!
Rechts!
Hendrik Hoos!
Rechts!
Hendrik Hoos!
Rechts!
Dit is Heinrich II, is onze keizer. En den hebben we gegrüßt.
Op het slagveld in de Broekpolder bij Vlaardingen zien we Duitse strijders, maar ook Engelse, Ierse, Deense, Poolse, Zweedse en Belgische. En vooral veel Nederlandse re-enactors.
We zijn op het moment aan het aantreden om te zorgen dat we kunnen gaan trainen. Dus ze staan allemaal in maliën, helmen, schilden, zwaarden. En daardoor gaan we eerst een inspectie houden. Vervolgens marcheer ik ze af richting het slagveld om daar te oefenen, te trainen. Zorgen dat we de juiste dingen doen op het veld en onze vijand overwinnen. Graaf Dirk III.
Het wordt een bloedbad. Daar kun je van op aan. Het wordt chaos. Er blijft helemaal niks over van die wanbetalers. Die Dirk die kan natuurlijk wel zelf een beetje gaan lopen bedenken waar hij wel en geen zin in heeft. Maar zo arbeidt het dus niet om maar in de Duitse vakterminologie te blijven.
Het publiek is massaal toegestroomd.
Ik moet er gewoon wel om lachen. Zeg maar. Om al die mensen. Dan denk ik, wat doen ze hier?
Wat van?
En nou hoor ik net dat de middeleeuwen is 1500. Dit is 1018, hè?
Nee, ja, de middeleeuwen is van 500 tot 1500.
Oh, nou, dat hadden we toch goed.
Ja. Oh, wat leuk!
En ook de kinderen mogen de slag spelen.
De slag bij Vlaardingen. Toen ging Dirk III ging toen tegen iemand vechten. Toen had Vlaardingen gewonnen.
Vlaardingen. Keizer was niet gewend dat de grond nat was. En toen hakte Dirk tegen de Chinepan.
Hallo daar. Wacht eens even. Ken jij mij niet ergens van? Ik ben Dirk. Dirk III. Ik sta op die tochtige hoek bij het stadhuis. En iedereen loopt me altijd straal voorbij. Maar ik sta daar niet zomaar. Op mijn sokkel staat grondlegger van Hollands zelfstandigheid. Grondlegger van Hollands zelfstandigheid. Nou, jij weer.
Nou, er staat nog iets meer op het standbeeld. Dat was namelijk even hier om het hoekje kijken. En zien we dat daar namelijk Slag bij Vlaardingen 1018 staat.
Stadsarcheoloog Tim de Ridder.
Dat was een strijd tussen het keizerlijke leger, wat onder aanvoering stond van hertog Godfried. Dat was bedoeld eigenlijk om de graaf uit zijn macht hier in Vlaardingen te ontzetten. Maar tegen iedere verwachting in heeft de graaf met behulp van de Vlaardingse bevolking die slag weten te winnen. En daarmee is hij eigenlijk bevestigd in zijn macht. En daarom wordt het eigenlijk ook wel gezien als het begin van het graafschap Holland.
Ik heb een maliënkap op mijn hoofd, daaroverheen een plaatstalen helm. Daaronder draag ik een maliën t-shirt, als het ware. Een groot houten schild met een stuk staal in het midden om de klappen op te vangen. Ik draag een spata, zoals dat heet. Een langzwaard is dat. Ik draag dunne leren schoentjes
Met daaronder een linnen tuniek en een wijde linnen broek. Ik ben nu volledig uitgerust voor de slag.
Hoezo deze hobby?
Een doorgeslagen interesse voor geschiedenis. Dat is het eigenlijk bij de meesten. Ik kan me voorstellen dat het een beetje een vreemde hobby is voor mensen. Dat vinden wij niet erg, want uiteindelijk zijn we bezig met cultureel erfgoed voor de volgende generaties. Living history.
En wat is uw naam als ik vraag?
Lotharius van Austrasië.
Uw rol blijft u volhouden.
Welke rol?
Lotharius is een van de bijna 500 andere aanwezige hobbyisten. In het grote middeleeuwse tentenkamp vergapen we ons aan de veelal in maliënkolders marcherende soldaten met zwaarden, lansen en bijlen. Vrouwen in lange rokken en getooid met hoofddoek verkopen onder luifels middeleeuwse waar of zitten achter weefgetouwen. Kippen worden gebraden, de luit of schalmei wordt gespeeld en zwaarden gesmeed. En je komt de meest vreemd uitgedoste figuren tegen.
Hallo.
Hallo, wat bent u?
Ik ben monnik.
De monnik heet Apertus van Metz, een 11e-eeuwse kroniekschrijver. De reenactor heeft speciaal voor de gelegenheid zijn kruin kaal geschoren.
Het is maar één keer in de 1000 jaar dat we zo'n slag naspelen. Dus dan mag je ook wel wat extra's doen met je haar, toch?
De monnik legt uit welke rol Apertus van Metz heeft gehad in de slag bij Vlaardingen.
Hij schrijft heel minutieus op wat er bijna minuut voor minuut gebeurde tijdens de slag. En daar hebben we natuurlijk als reenactors ontzettend veel aan. Want daardoor kunnen we de slag zo ontzettend goed naspelen vandaag.
Dit jaar kan werkelijk met een nieuwe aanduiding het jaar van het schokken van de aarde of van de grote vernietiging heten. Want de onuitsprekelijke ellende die over de onbestendige wereld uitbrak, heeft de bewoners daarvan van alle kanten angst aangejaagd. Sinds de tijd van Karel de Grote heeft zich zoiets niet voorgedaan in deze streek. Op geen dag en in geen jaar, zoals de oude geschiedenis verzekert.
De omgeving was een veenmoeras achter de duinen. Dat voor een deel was ontgonnen, voor een deel was drooggelegd. En Vlaardingen was een kern in dat ontginningsgebeuren. Dus een kleine nederzetting, maar dan moet je denken aan enkele tientallen huizen. Een paar honderd bewoners misschien, rondom een kerk.
Aan het woord is Kees Nieuwenhuizen. Auteur van verschillende boeken over de 11e eeuw. Reenactor en organisator van het levende geschiedenis-evenement De Slag bij Vlaardingen.
Het was een onderdeel van het graafschap West-Frisia. Dat strekte zich uit over wat nu Noord- en Zuid-Holland is. Dus van Texel tot aan Schouwen. De grote baas, dat was de graaf. In 1018 graaf Dirk III. Hij kwam uit een geslacht van graven dat in 885 aan de macht was gekomen met Gerulf. Dat was de eerste. Ze worden daarom ook wel de Gerulfingen genoemd, de afstammelingen van Gerulf. En de zoon van Gerulf was Dirk de eerste. En toen kwam Dirk de tweede, Arnulf, Dirk de derde. Het hele rijtje tot aan Floris de vijfde.
Dikkie, dikkie, Arnulf, dikkie, dikkie, Floris.
Jan die is zo kort aan de macht geweest. Maar dat is eigenlijk de allerlaatste. Die hebben dus ruim 4 eeuwen hebben ze het graafschap bestuurd. Vlaardingen was daarbij wel een van de belangrijkste pleisterplaatsen, net als Egmond en Rijnsburg. Vlaardingen lag ook nog eens aan een grote rivier, de Merwede. Tegenwoordig heet dat de Nieuwe Maas. Dat was een belangrijke handelsrivier. Al het verkeer uit de Tiel, de grote havenstad van die tijd, en Engeland, dat kwam langs bij Vlaardingen. Dus Vlaardingen had ook een haven en pikte daar ook zijn graantje van mee.
We staan nu in het museum Vlaardingen. Die hebben een eigen tentoonstelling gemaakt. Naar aanleiding van de slag bij Vlaardingen 1018 in de ontstaan van de Holland. De tentoonstelling heet Boer en Burgt. Die zien we hier links beneden. En daar zien we ook de print van Vlaardingen rond 1018 opgesteld. Hier kun je hem heel mooi zien. Een soort eilandje in het water. Een soort burgt eigenlijk, dus afgebeeld. En in het midden van die burgt zien we een houten gebouw. Dat is de kerk die daar geweest moet zijn. En helemaal rechts daarvan, eigenlijk op het kruispunt van die waterwegen, daar staat een houten toren afgebeeld. En de nederzetting is in dit geval eigenlijk al een langvormig lint van zo'n pakweg 200 meter lang, waar ja, kleine boerderijtjes staan, of kleine boerderijen. Dat zijn toch behoorlijk grote gebouwen voor die tijd. Direct langs de Vlaring. Dus we zien daar ook een aantal schepen die daar aangemeerd zijn. En daarachter zie je dus ook wat kleine veldjes achter die huizen, waar de mensen ja, hun eigen akkers, hun eigen gewassen hebben verbouwd.
Wat eet ik? Wij gaan eten eieren, vis, een beetje spek, kaas. Dus we gaan een lekkere omelet maken. En dat zal de Vlaardingers van 1018 ook niet vreemd zijn geweest. Het zijn allemaal ingrediënten die ze ook hadden. Vooral de vis.
Mevrouw, u heeft allerlei lekkers hier op tafel staan.
Ja.
En dat komt allemaal uit de middeleeuwen.
Ja, klopt, inderdaad. Dit is een kipstoofpot met wortel, pastinaak, ui en champignons. En een scheutje bier. Gerookte zalm, gerookte makreel, gerookte forel. En die worden geserveerd met bloempannenkoekjes. Dan hebben we koolbladeren gevuld met room en huttekezen en knoflook en mierikswortel. En die eet je op een koolblad.
Een middeleeuws gerecht.
Dit is allemaal terug te voeren op die tijd.
Wat doen we? Wat doen we?
Er zijn een paar troepenbewegingen die belangrijk zijn om het historisch correct uit te voeren. Yeah. En die, hoe die linies precies zitten, dat gaan we nu oefenen. The scouts come first.
Yes.
The scouts come here.
Opdat u zich niet verbaast, lezer, moet u ook de oorsprong van deze onovertroffen gebeurtenis onderzoeken. Dirk, zoon van Arnulf van Gent, had een deel van het koninkrijk van de Friezen in bezit. Maar die ongelukzalige graaf Dirk was de vazal van bisschop Adelbold van Utrecht. Deze had in een bos genaamd Merwede een groot goed dat door toedoen van graaf Dirk onrechtmatig ontnomen was.
Dat had hij ingepikt en hij was dat gaan uitgeven aan de boeren om te ontginnen. Daar kreeg hij ook weer geld voor. En het bisdom Utrecht had dat land eigenlijk een hele tijd laten versloffen, maar nu er geld aan verdiend kon worden, werden ze ineens wakker en dachten ze van dat geld dat willen wij verdienen. De tweede reden was dat er een heleboel handelsverkeer langs Vlaardingen kwam gevaren, rijke handelaren over de rivier de Merwede. Handelaren die tussen Tiel en Engeland heen en weer voerden. Er werd wijn vervoerd, graan, stoffen, noem maar op.
Die hield hij aan en hij ging tol heffen. En zijn tegenstander zei ook dat is geen tol. Dat is eigenlijk gewoon piraterij. Want hij had het recht helemaal niet om die tol te heffen.
Dat heffen van tol, dat mocht je als plaatselijke graaf niet zomaar doen. Dat was een recht wat officieel verleend zou moeten worden door de keizer. En dat was in dit geval nooit gebeurd. Hier ging Dirk III wel ernstig zijn boekje te buiten. Nou, de bisschop was dus boos op hem en de handelaren uit Tiel die waren boos op hem en die hebben zich beklaagd bij de keizer. En hij had in Nijmegen had hij een paleis waar dan alle hotemetoten van zijn tijd uit de regio langskwamen. Dus ook de bisschop, dus ook een vertegenwoordiging van de handelaren. En ook Dirk III zelf, die was daar ook persoonlijk aanwezig. En die kreeg toen die aanklacht voor zijn voeten geworpen. En de keizer moest daar een oordeel over vellen.
En die besloot op 6 april 1018 dat die graaf Dirk III nou eigenlijk in zijn macht moest worden ontzet.
Dus je moet stoppen met tolheffen, je moet dat land teruggeven aan de bisschop. En Dirk die heeft toegezegd, dat doe ik niet.
De keizer droeg toen bisschop Adelbold en hertog Godfried op om tegen graaf Dirk en de Friezen op te trekken en hen te verdrijven uit de woonplaatsen die ze wederrechtelijk bezet hadden en de rovers van schepen te verjagen. Na ontvangst van deze bevelen brachten ze een geweldig leger op de been.
Godfried die ging een leger samenstellen om Vlaardingen aan te vallen. Dat leger heeft hij verzameld in Tiel, de grote havenplaats van die tijd. Heel centraal gelegen aan alle waterwegen. En we vermoeden dat er ongeveer zo'n 1000 man samen is gekomen. En ze zijn vervolgens per schip de rivier afgezakt. Eerst de Waal en toen de Merwede. En ze zijn op 29 juli 2018 voor Vlaardingen verschenen. En vermoedelijk zijn ze dan dus de avond daarvoor vertrokken.
Ik ben Bas. Ik ben 9 jaar. Ik ben hier voor de lol. Het is heel erg leuk om te doen. Ik ben hier met mijn moeder en met een legergroep. Ik heb een kaproen aan. Het is een soort jas zonder alleen de capuchon. Dit is een rok, zo noem je dat. Maar jongens droegen die ook vroeger. Hier een onderbroek. Het is een echte van linnen gemaakt.
Henk het Jong, historicus, middeleeuws historicus. Maar ik ben ook onderzoeker en publicist.
De specialiteit van Henk het Jong is middeleeuwse kleding. Zijn bronnen zijn opgravingen en vooral afbeeldingen. Zo kan hij beschrijven wat voor kleding de gewone Vlaardingers destijds waarschijnlijk hebben gedragen.
Ondergoed, dat is van linnen. Dus een hemd en een onderbroek. Van vrouwen weten we niet of ze onderbroeken droegen, maar het is wel waarschijnlijk. Alleen die zag je, noem het ook niet op plaatjes. En daaroverheen ging de rok. En dan een rok met CK, dus niet een losse rok zoals we tegenwoordig kennen. En wat een tuniek, oftewel een soort jurk, is die met lange mouwen, een tamelijk open hals, eventueel met een splitje. Ook mannen. Alleen de jurk van de mannen was korter. Die kwam tot ongeveer op de knie. En de vrouwen droegen hem tot op de voet. En mannen droegen daar nog beenbekleding onder. Dat noemden ze kousen in die tijd. Die aan je onderbroek vastbindt. En dan eventuele overkleding, een mantel of een omslagdoek voor vrouwen. En vrouwen hebben dan meestal een doek om hun hoofd. Een lange linnen lap. En men droeg schoenen. Gewoon leren schoenen. En dat was dus de basiskleding eigenlijk al sinds de ijzertijd. En die is tot aan 1300 niet veel veranderd.
U ziet er middeleeuws uit.
Ja, nou, het is eigenlijk een lange wollen tuniek. Ja. Met daaronder nog een linnen onderjurk. En een leren riem. Een ketting met een kruis. En allerlei kralen die ook kloppen voor de periode en de regio die wij uitbeelden. Dus daar proberen wij wel onze uitrusting zoveel mogelijk op te baseren. Op echt archeologische vondsten uit die tijd, die periode. Ja. Dat het allemaal zoveel mogelijk klopt met hoe het ooit eruit moet hebben gezien.
Wat draag je als ondergoed?
Nou, gewoon modern.
Dat wel.
Zover, dat doen we maar even niet, nee.
Duur hobby?
Ja, vooral als vrouw nog redelijk goedkoop. Omdat je hebt geen helm, je hebt geen maliënkolder, je hebt geen schild, je hebt niet duur zwaard. Maar voor de mannen is het niet per se heel goedkoop.
Toen de ridders aan land gezet werden, heeft de hertog het gehele overige leger bevolen zich te ontschepen. Op de gehele vlakte waren sloten aangelegd om vijanden de weg te versperren.
We weten niet precies over hoeveel manschap het keizerlijke leger bestond. Er zijn wel bronnen die aangeven dat het bestaat uit 3 legioenen. Dan is de vraag, ja, hoe groot is dan een legioen? Als je naar Romeinse eenheden gaat kijken, 6.000 man zou betekenen 18.000 mensen. Nou, dat is echt veel te veel voor die tijd, dus dat zal het zeker niet zijn. Misschien dat een legioen staat voor 1.000, dus dat betekent 3.000 man. Het zou kunnen, we weten het niet precies, maar we vermoeden wel dat het keizerlijke leger inderdaad uit een paar duizend man zal hebben bestaan.
Intussen had Dirk III zich in Vlaardingen voorbereid. Hij wist wat hem te wachten stond. Dus hij had ook een leger samengesteld. Hij heeft daar maar hooguit een paar honderd weerbare mannen kunnen recruteren. Maar uit alle berichten is duidelijk dat de numerieke overmacht, dat die groot was van het aanvallende leger. En de idee was ook dat ze dat klusje wel even zouden gaan klaren.
Dat wordt ook tijdens het naspelen van de slag aan het publiek verteld.
Het leger van de keizer was groots en sterk. Ze waren zwaar bewapend. Maliënkolders, helmen, zwaarden. Ze kwamen naar hier. Dat zag er wel heel wat anders uit als het leger van Dirk. Een stelletje boeren dat het waren.
Ja, wij zijn gewoon goed. Hey, we zijn gedisciplineerd. We komen allemaal naar Duitsland. Ik ben een Nederlander, maar ik zit in Duitse dienst en dat betaalt beter. En ja, die gasten die worden wel eventjes een lesje geleerd. De rest zijn maar een stelletje boeren.
deze week.
Jullie staan hier verdekt achter een bosje.
Ja, niemand mag ons zien, dus eigenlijk moeten we daar wel zwijgen. Hè?
Hey, maar wat zijn jullie? Wat spelen jullie?
We zijn eigenlijk een deel in de hinderlag van Dirk. Dus we gaan eigenlijk een klein trucje uithangen met die mannen.
Aha.
Dus dat komt wel goed.
Ze hebben niet in de gaten dat jullie hier staan.
Niks. Niks. We zijn eigenlijk in een internationale groep en we zijn verdeeld in verschillende legs. En wij trainen samen met die legs. En dat gebeurt... ik ben van België, dus de Belgen komen om de week samen. De Nederlanders komen soms samen. De Duitsers vechten ook. En drie keer op een jaar doen wij sowieso trainingen samen dan. Er zijn mensen van allerlei strekkingen, landen, beroepen, whatever. En je komt samen en dat is een dik feest. Dat is een heel groot feest. En dat is echt... En dat is een deel van mijn leven. Ik kan dat niet uitleggen.
Vanuit de Merwede zijn ze richting de Burgt opgetrokken. Daar moesten ze een aantal honderden meters richting Vlaardingen oprukken. Maar zoals je op dat plaatje ook kunt zien, ligt daar een grote waterpartij voor de Burgt. Dus die konden ze niet zomaar oversteken. Dus moesten ze met een omtrekkende beweging die Burgt alsnog proberen gaan in te nemen.
En bij die omtrekkende beweging is het gruwelijk misgegaan voor de aanvallers. Ze marcheerden waarschijnlijk in een langgerekte slang, in een kolonne, met hertog Godfried in de voorhoede, met zijn vaandeldragers. En Dirk de Derde die heeft hierop geanticipeerd. En die heeft een hinderlaag gelegd. En toen het leger van Godfried langskwam, zijn zij plotseling tevoorschijn gekomen en hebben ze een aanval gedaan.
Toen het leger van de hertog de omtrekkende beweging was begonnen, schreeuwde in de achterhoede een ellendige schurk, een verwant van Dirk, plotseling dat de hertog in de voorhoede, door een aanval van de Friezen in het nauw gebracht, de strijd ontvlucht was. En dat ieder voor zich maar moest zien dat hij zijn leven redde.
Dat gerucht verspreidde zich door zijn leger, die lange kolonnen. De achterste regionen daarvan die deden niet aan het gevecht mee. Stonden op grote afstand, hadden niet goed in de gaten. Konden niet goed zien wat er gebeurde. Maar kregen wel dat bericht door dat hun leider er vandoor was gegaan.
Hals over kop vluchten ze dan richting de schepen terug, die inmiddels wat teruggetrokken zijn in wat hoge water. Nou, in die moerassenachtige oeverzone, ja, dan zakken die mensen allemaal weg, die krijgers, omdat ze ook hele zware maliënkolders hebben. En zijn daar eigenlijk een hele makkelijke prooi voor de Vriezen, want die stormen dan tevoorschijn uit alle hoeken en gaten en maken die mannen heel makkelijk manier eigenlijk een kopje kleiner.
En een deel daarvan heeft toch de rivier kunnen bereiken, maar de schepen waar ze van afkwamen, die lagen inmiddels in het midden van de rivier. Die vluchters die moesten dus over die drooggevallen rivierbedding, over dat slik, en door het water moesten ze waden, zwemmen om bij de schepen te komen. Ondertussen met de Vlaardingers hijgend met speren en bijlen in hun nek. En Albertus van Metz die beschrijft het op een heel dramatische wijze.
Met werpspiezen doorboorden de Friezen velen die langs de oeverrand door het water kropen. Vertrouwend op hun kracht wilden sommige mannen van de hertog naar de schepen zwemmen. Toen ze die vastgepakt hadden en met inspanning van al hun krachten poogden erin te klimmen, zijn de schepen, doordat zo'n massa ze omstuwde, gezonken. Velen zijn ook op deze manier omgekomen. De manschappen van Dirk hebben zich daarna op de gevallenen gestort en, onmenselijkheid ten top, alle lijken de kleren uitgetrokken. Nog geen lapje ter bedekking van de schaamdelen hebben ze hun gelaten.
Ondertussen was hertog Godfried in de voorhoede die aangevallen was, die hield nog steeds stand. Want dat bericht wat verspreid was, dat hij gevlucht was, dat was fake news. Dat was niet waar. Op het allerlaatst stond hij daar bijna in zijn eentje. En dat was inmiddels gewond aan zijn gezicht. En op dat moment kwam Dirk de Derde. Hij zag dat het gevecht een einde liep en hij is toen zijn burg uitgegaan, het slagveld opgereden. En daar zag hij die Godfried in het nauw gedreven en heeft hem op het laatste moment ontzet. Hij heeft het gevecht beëindigd, Dirk. En hij heeft Godfried gevangen genomen en daarmee was de slag bij Vlaardingen afgelopen.
En neemt hem dan in gijzeling. Ja, en dat is dan een goede onderhandelingswaar. Waarmee je goed kan onderhandelen naar de keizer toe. En zegt, nou, ik laat Godfried vrij. Maar dan moet je mij verder met rust laten. Nou, en zo geschieden. En daarmee is graaf Dirk III eigenlijk met zijn macht daarop bevestigd. En zie je ook dat een stukje zelfstandigheid van Holland daarmee ontstaan is.
Terug naar het slagveld van nu. Ook de nagespeelde slag eindigt zoals beschreven in de bronnen. Met een duidelijk Hollands tientje.
Godfried zag uiteindelijk dat hij was verslagen.
De Vlaardingers hadden gewonnen!
Maar ondertussen is het slagveld wel bezaaid met lijken. Je bent nou dood.
Ja, dat klopt.
Ja. En hoe lang moet je hier nog liggen?
Totdat ik het commando krijg dat het voorbij is en we een buiging mogen maken voor het publiek, denk ik.
Hoe ben je dood gegaan?
Ik ben door een ruiter met een speer neergestoken. Hij raakte me net boven de maliën, dus ja. Ben je er geweest?
De 11e eeuw is een soort scheiding tussen twee typen maliënkolders. De ene met korte mouwen, dus de birnie heet dat, tamelijk kort. En de latere maliënkolder die je bij de ruiters ziet met lange mouwen. En ook nog een kap die over het hoofd gaat. En daar gaat dan de helm weer over. Maar er waren dus gewoon mensen die arm waren. Die moesten wel meevechten, want dat was een soort verplichting voor de vrije boeren. Die gewoon niet het geld hadden om een maliënkolder. Dan hadden ze meestal toch wel iets, dat ze een stoffenbepansering hadden van linnen. Verschillende lagen over elkaar heen. En dat werd in latere middeleeuwen werd dat een gambeson genoemd. Oftewel wat wij een wambuis noemen. Dus dat is oorsprong van een wambuis. Maar het geeft bescherming.
We hebben allemaal afspraken gemaakt van waar mag je iemand raken en hoe doe je dat. Niet het hoofd. Ja. Als je het hoofd raakt, dan ben jij dood. Dus dan hoor je van iemand die zegt, we spreken Engels, dus die zegt het. Nou, dan weet je gewoon, ik heb je hoofd geraakt. En dan weet je gewoon, je gooi je open en hij maakt je hoop je dan heel mooi af. En dan, En als staal je lichaam raakt, ja, dan ben je gewoon ben je af. Dus het is ook een soort, je moet erop kunnen vertrouwen dat de ander eerlijk is. Ja, en, maar het is natuurlijk ook gewoon het beleven zo van... daar sta je dan plotseling in het veld met zoveel mensen. En vroeger was het natuurlijk ook zo. En wij weten dan wat er vanaf komen. Maar vroeger werd je gewoon helemaal echt gewoon verschrikkelijk in de pan gehakt. Ja, gewoon een verschrikkelijke dood. En als iedereen dan authentiek is, hè, zoals het echt dan hoort... Ja, dan geeft het toch weer een soort oergevoel zo van... oh ja, kijk, zo was het dus. Ja. Even de moderne samenleving even achter je laten...
We gaan nu verder binnen het Museum in Vlaardingen en komen we terug op mijn afdeling. De archeologische afdeling waar allerlei archeologische vondsten liggen. En niet zomaar archeologische vondsten, zijn vondsten die hebben we dus gedaan op de locatie van Gat in de Markt. Begin 2002. Daar hebben we zo'n 45 graven aangetroffen. Die bleken allemaal te dateren zo in de periode van 1000 tot 1050. Daar hebben we een aantal gezichten laten reconstrueren. Dat is door Maya de Holocene gedaan, fysisch antropoloog. We hebben ook al het botmateriaal laten onderzoeken... om te kijken, misschien zeggen er zelfs nog slachtoffers van die slag daar begraven. En er blijkt inderdaad wel heel veel schedels gevonden zijn... met bijvoorbeeld gebroken neusbosjes. Ook ribbenkasten, gebroken ribbenkasten en andere breuken. Maar dat blijkt toch meer samen te hangen met kleinschalig geweld. Er werd waarschijnlijk wel eens een robbertje gevochten daar. Dus... ja, of daar echt slachtoffers liggen van een slagveld, dat durven we niet met zekerheid te zeggen. Wel is opvallend dat er ook een aantal mannelijke schedels zijn aangetroffen met behoorlijk grote deuken in het hoofd. Nou, op zich, als je een zwaardslag krijgt op je schedel, klinkt wat onsmakelijk, maar een heel groot deel van je schedeldak wordt dan weggeslagen, dus dat kan het niet zijn. Maar je kunt veronderstellen dat als je een helm hebt gedragen en dan misschien een klap krijgt, dat levert misschien wel een deuk op. Maar ja, dat zou je dan eigenlijk misschien met experimenteel onderzoek verder moeten onderzoeken. Maar ik denk niet dat heel veel vrijwilligers daar zich voor beschikbaar stellen. Nee. Maar ze hebben het in ieder geval meegemaakt. Ze moeten ook graaf Dirk III dus hebben gekend.
Dirk III heeft zijn graafschap na 1018 nog 21 jaar bestuurd. Hij is in die tijd nog op reis geweest naar Jeruzalem. Hij heeft een bedevaart gemaakt, wat veel... vrome edellieden in die tijd deden. En hij is in 1039 overleden en begraven in Egmond. het is de eerste grote veldslag in Holland. En het is een hele betekenisvolle veldslag geweest voor de positie van het graafschap in het Grote Rijk. Omdat dankzij deze veldslag de graaf een zekere mate van zelfstandigheid bevocht, verkreeg ten opzichte van het centrale gezag, ten opzichte van de bisschop en ten opzichte van de keizer, die eigenlijk zijn meerdere waren. Maar dankzij de overwinning in Vlaardingen in 1018... konden de graven voortaan hun eigen gang gaan.
En wanneer is nou Holland gaan heten?
In het jaar 1101 lezen we voor het eerst de naam Holland in een officieel document. En verdwijnt de naam Frisia.
Ik vond het interessant en leuk. En ik had er veel over gelezen. Ik ben zelf historicus, dus ik vond het ook heel leuk om dit even te zien hoe ze het naspeelden. Ja.
Dat klopt dan, wat u ziet?
Wat ik hier zie, volgens mij klopt dat behoorlijk. Want er zijn een aantal boeken verschenen recentelijk. En daar staat die hele slag in beschreven. En ik denk inderdaad dat dat aardig overeenkomt. Ja. Ja.
Ik vond dat heel, heel leuk om te zien. En ik vond het leuk dat ze het heel goed vertelden wat er allemaal gebeurde. Ja. En nou ja, helemaal in de historische setting. Dus heel erg leuk.
Ja, dus zelfs mensen die helemaal niks van af wisten, die kennen het verhaal nu denk ik wel van de slag bij Vlaardingen. En het was heel indrukwekkend. Zoveel mensen bij elkaar. Het was echt heel gaaf. Leuk.
Vlaardingen staat gewoon aan de wieg van Nederland.
Zo dus, moet je dat zien. Ja, precies.
En daar zijn wij trots op als Vlaardinger.
Ja, dat was een spoor van Lars van der Bel en Gerard Leenders over de slag bij Vlaardingen 1000 jaar geleden. De teksten van Apertus van Metz werden gelezen door Aad van Nieuwkerk. Met dank aan muziekgezelschap De Vlierenfluiter, Museum Vlaardingen en aan Connie de Groot, die het rijmpje over de graven van Holland zong. Wilt u weten wat er nog meer te doen is naar aanleiding van die slag? Kijk dan op vlaardingen1018.nl. Ja, dat was OVT voor vandaag. Zometeen de perstribune, Margeet. Rijntjes, wat ga je doen?
Nou, zoals altijd hebben we een mediagast en een sportgast. En om met de mediagast te beginnen, dat is Art Rooiakkers. Ik weet niet of jij Wie is de Mol kijkt.
Nee, maar ik ken Rooiakkers wel als een geregelde gast van OVT. Maar dat is Gerard Rooiakkers. Ja. Er zijn waarschijnlijk heel veel Rooiakkers.
Dat denk ik ook. Maar goed, hij is 7 jaar lang de presentator geweest van Wie is de Mol. En hij gaat weg bij Avrotros. Hij gaat naar RTL, dus we gaan het hebben over zijn overstap.
En voor de sport.
En de sportgast wordt Annemieke Bes. Zij heeft meegedaan aan de Volvo Ocean Race. En die had een zwart randje dit jaar. We gaan het er met haar over hebben.
Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.